Ieder zal het wel wisselend ingevuld hebben. Sommigen zijn misschien in Tilburg. Wie is naar Tilburg geweest? Niemand hier. Nee. Nou, niet iedereen kan natuurlijk naartoe gaan, want dan... Wie is hier op de markt geweest? Zo rond... Ja, er zijn toch wel verschillende. En ik heb lekker een relaxed dagje gehad. Gewoon zo lekker... Ik had wat zin om een aantal klusjes te doen. En dan even tussendoor lekker een tompoes eten voor de televisie, zo eventjes. Maar ik had niet zoveel geduld om dat allemaal te zien. Ik heb dat even met die piano's gezien. Heb je dat gezien? Die 50 piano's. Je hebt alles gezien. Nou ja, ik had niet geduld om alles. Corine heeft ook veel meer gezien dan ik. Maar en 's avonds was de kerstcursus, was ook heel bemoedigend. Toch nog 23 mensen uit ons midden. Dus het was een gewoon een gezellige dag zo met elkaar. Goed, ik heb een woord op mijn hart wat ik graag met jullie wil delen aan de hand van, begin met Matteüs 24, een aantal versen zo te lezen. Voor jezelf weet je dat, en als je ouder bent van kinderen, dat het heel belangrijk is dat je leert aan je kinderen om vol te houden. Dat ze iets beginnen, dat ze het afmaken. Dat niet altijd de makkelijkste weg is, maar dat je ze leert om vol te houden. En met name mijn moeder, die was goed in om wat taken verdelen in huis. En van jongs af aan moesten wij klusjes doen. En daar, of dat nou in de tuin werken was, of... iets schoonmaken of helpen met iets opruimen. Elke week of om de twee weken moest dat gras gemaaid worden. Ja, dat waren van die klusjes, hè. En dan begin je eraan. We hadden niet zo'n klein gazonnetje, maar een flink gazon. En dan had je nog geen elektrische maaien. En dan moest je echt soms... En dan moet je volhouden. En dan regelmatig boodschappen doen. Groot gezin. Ik heb natuurlijk 4 broers. We zijn met z'n 7e. En dan had je boodschappen gedaan, kwam je terug. Had je moeder iets vergeten en dan moest dat toch nog gehaald worden. En dan weer op je fiets. En dan zie ik me nog fietsen en dan baalde ik. Maar volhouden. En dan word je ouder. En dan leer je de Heer Jezus kennen. En dan zie je dat ook hij leert om vol te houden. En ik realiseer me in de voorbereiding van deze prediking met Matteüs 24... dat mijn allereerste preek was over dit onderwerp. Over volharden. En dat was in de Griffemeerde Kerk. Wij als jongerenvereniging mochten een jeugddienst organiseren. En we hadden dat voorbereid met een sketchje en een dingetje. En ik mocht het woord brengen. En toen heb ik over dit woord gesproken. Wat we zullen lezen in Matteüs 24. En het gaat over volhouden. Dat gaat over volharding. En ik wil met jullie lezen Matteüs 24 vanaf vers 1. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er staat boven de komst van de Mensenzoon. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zij leerlingen zich onderweg tot hem en vestigde zijn aandacht op de tempelgebouwen. En hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen, om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welke tekenen kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen vele mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden en uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. En ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En dat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Tot zover dit gedeelte. En het titelvers is vers 13. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden, zal worden behouden. Volhouden tot het einde, volharden tot het einde. Je toewijden tot het einde. Dat is de boodschap van Jezus. En dan is die heerlijke belofte van behoud en van redding. We zien hier Jezus in gesprek met zijn discipelen. En hij heeft gewezen naar de tempelgebouwen. En dat er geen enkele steen op de andere zal blijven bestaan. En zijn discipelen zijn natuurlijk nieuwsgierig. Wanneer gaat het dan gebeuren? En dan vertelt Jezus wat er gaat gebeuren. Dat het ene volk tegen het andere zal opstaan, dat er oorlogen zullen zijn. Dat ze dan niet verontrust moeten raken, want dat allemaal moet gebeuren. Er zullen hongersnoden komen, aardbevingen. En ze zullen jullie onderdrukken. Ja, zelfs doden, zegt Jezus. Om mijn wil. In mijn naam. Dat ik je, niet in mijn naam, maar omdat jullie van mij houden, omdat jullie geloven in mijn naam. Jullie zullen door alle volken gehaat worden. En de haat naar christenen neemt wereldwijd toe. Dat zie je gebeuren. Laatst weer in Egypte een aanslag op twee Koptische kerken. Meer dan 40 doden, vele gewonden. De haat van velen neemt toe richting christenen en tegen joden. En Jezus zegt ook dat ook velen misleid zullen worden. Velen ten val zullen komen. Daarom is het zo belangrijk dat wij in ons hart dat vasthouden. Heer, ik wil volharden tot het einde. Wat er ook gebeurt, ik wil vasthouden tot het einde. Er is iemand die is in onze beleving wat in de war. Die heeft via het internet een profeet leren kennen. Dat is allemaal digitaal. Een geïncarneerde engel. En die heeft allemaal boodschappen voor de eindtijd. En je zegt, hoe kan dat? Zo, maar een beleidend lid van de gemeente, niet hier, maar elders, maar die zo overtuigd is. En we hebben gezegd, deel dat niet met anderen, maar die is zo, dit is werkelijk van God, zo misleid. Heer, open ogen. Open onze ogen, daar waar wij dreigen af te dwalen. Talrijke valse profeten. En de wetteloosheid zal toenemen. De goddeloosheid zal toenemen. En dat zie je ook gebeuren in onze maatschappij. In ons Nederland. Alles wat pervers is, wordt op een gegeven moment normaal. En de liefde zal bekoelen. De liefde zal verkillen, zegt een andere vertaling. Geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. Dat we elke keer weer ons hart onderzoeken. Heer, ik wil wandelen en blijven wandelen in de liefde. En dat kost iets van jezelf. Dat betekent vergevingsgezind zijn. En dan kun je wel eens vals beschuldigd worden. Een poosje geleden ook iemand naar mij toe van heel negatief. En dan moet je je best doen om te vergeven en de ander te zegenen. Dat de liefde naar de Heer toe, maar ook naar andere mensen toe, niet verkilt. Zoals we geleerd hebben, als het goed is in onze opvoeding, om te volharden en vast te houden in natuurlijke dingen, hoeveel te meer moeten we niet volharden in de geestelijke dingen? Heel wat keren wordt er in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, ook gesproken over volharden. Volharden in het gebed. Jezus sprak een gelijkenis op dat ze altijd zouden bidden en niet verslappen. In het begin van Handelingen. Ze bleven volharden in het gebed. Ook al zie je niet altijd direct resultaat van je bidden. Maar je weet dat je weet, God verlangt van ons volharding in gebed. Want er gebeuren dingen in de geestelijke wereld. God is de verhoorder van de gebeden. En je weet, het heeft zin. Het is als reukwerk voor Gods aangezicht. En hij verzamelt het. Onze intimiteit met Jezus blijft het belangrijkste. Onze eenvoudige omgang met hem, om daarin te volharden, blijft essentieel in ons geloofleven. Dat hij tot onze hart kan spreken. Dat hij door het woord tot ons kan spreken. Dat hij door zijn geest tot ons kan spreken. Liefde tot hem blijft het belangrijkste. Heer, hoe lang nog? Vragen de discipelen. Wanneer gaat dat gebeuren? De Bijbel geeft een bijzondere betekenis aan de derde dag. Daar wil ik iets over zeggen. In het verlengde van dit thema, Heer, hoe lang nog? Hoe lang moeten wij volharden? Antwoord, tot de derde dag. Daar zal ik iets over zeggen. Jezus stond op de derde dag. Jezus kwam op de derde dag op de bruiloft te Kana. En daar deed hij zijn eerste teken, zijn eerste wonder. En volgens de telling van de Bijbel bestaat deze wereld, zoals God die geschapen heeft, in zeven dagen. 6 dagen en dan de 7e dag de rustdag. 6000 jaar geleden. En Petrus, daar wil ik ook een gedeelte van lezen, die zegt daar iets over. En die heeft het ook over de dag van de Heer in 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3 wil ik ook een aantal versen lezen. En dan zo dadelijk nog iets meer zeggen over Gods tijdsplanning. En over die derde dag waar ik net iets over zei. Tweede Petrus hoofdstuk 3, de dag van de Heer. Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen. En wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heer en Redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet vooral niet dat er aan het eind van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was, uit water en door middel van het water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werden overspoeld. De zondvloed was dat, hè? Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is er één dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan en de elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. Alles komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Tot zover deze eerste 13 versen van 2 Petrus, hoofdstuk 3. Hier staan die bekende woorden dat voor de Heer één dag is als 1000 jaar. Als we dan kijken naar de schepping, dan is dat zo'n 6000 jaar geleden. Na 4000 jaar is de Heer Jezus geboren. En we zijn nu 2000 jaar verder. We zijn 6 dagen verder in Gods jaartelling. Als je het zo, zoals dat hier staat, ook zou uitleggen. En in 2017 zijn we dan al zo'n 17 jaar bezig in die 7e dag, maar de 3e dag na Jezus hemelvaart. Hosea 6, vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen erna jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Hier wordt gesproken over het herstel van Israël. De 3e dag. 2000 jaar na Christus. Hier wordt gesproken op andere plekken over een vrederijk wat gaat komen. Een tijd van rust, een tijd van vrede. Er komt een bruiloftstijd voor de gemeente en voor Israël. Dan zal de beste wijn geschonken worden, figuurlijk gesproken. Teken van de Heilige Geest, die krachtig zal werken. En het begin van de 3e dag is aangebroken. En we weten niet hoe lang het nog duurt. Maar we zijn wel heel dichtbij. Daarom is het zo belangrijk om te volharden. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij de Heer Jezus te blijven. Om ons oog echt gericht op Hem te houden. Want wie volhardt, zal behouden worden. Op de derde dag zal er opwekking zijn. Op de derde dag wordt Gods tempel, de gemeente, hersteld. Op de derde dag breekt het vrederijk aan. Het koninkrijk van God, waar we ook in de liederen heel duidelijk over gezongen hebben. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde gekomen zijn. Een paar maanden geleden heeft Corine ook heel duidelijk hierover gesproken, dat er meer en meer getuigenissen zijn dat we heel dichtbij zitten, dat alle stammen en alle volken bereikt zijn met het evangelie. Dat allemaal sluit aan dat de tijd van Jezus terugkomt nabij is. En dat we ons hart dienen te onderzoeken en ons hart moeten verblijden in zijn komst. En alles aan doen om dat daarvoor te bidden. En dat zoveel mogelijk mensen de boodschap ook horen. Gisteren moest ik weer denken, hoorde ik over een getuigenis. En ik denk dat ik het al eens eerder genoemd heb hier. Maar dat is zo bemoedigend en ik wil het jullie weer eens vertellen. Dat heeft te maken met het volharden in het getuigen. Volhouden om te getuigen, ook al zie je niet het resultaat wat je graag zou willen zien. Het speelde zich af midden vorige eeuw. In een baptistenkerk in Engeland was een predikant. Zijn naam is Francis Dixon. En hij kreeg de vraag van een gast in zijn dienst: mag ik een getuigenis geven? Ik krijg 3 minuten. Dus deze man die staat op en hij zei: ik was een poosje geleden in Australië, in Sydney. En ik was daar in St. George Street. En er kwam een man, een oudere man, naar mij toe. Hij was wat fragiel. Fragiel, hoe zeggen we het Nederlands? Fragiel. En grijs. En hij excuseert me. Mag ik u deze vraag stellen? Als u binnen 24 uur zou sterven, waar zou u naartoe gaan? Hemel of hel? En hij kreeg een flyer in zijn handen. En deze man uit Engeland, die was helemaal door deze vraag overrompeld en het hield hem bezig. Heel de weg terug naar Engeland was hij met deze vraag bezig. En hij ging naar een vriend toe, die christen is. En deze christenvriend leidde hem tot Christus. En dit veranderde zijn leven. En dit was zijn getuigenis die heel graag wilde vertellen. Nou, er werd natuurlijk geapplaudisseerd in die kerk. Iedereen blij. Prijs de Heer. En deze predikant van deze baptistenkerk in Engeland, die ging op reis naar een conferentie in Australië, in Adelaide. En hij had daar een bijeenkomst. En na deze bijeenkomst was er een vrouw die naar hem toe kwam. En die had een pastorale vraag. En om even te peilen waar deze vrouw stond, vroeg deze pastoor van: wanneer bent u tot bekering gekomen? Hoe bent u tot bekering gekomen? Nou, 3 maanden geleden was ik in Sydney. En ik moest nog wat laatste boodschappen doen in St. George Street. En er komt opeens een man met grijze haren, een oudere man naar me toe. En die stelde me een vraag. Als u binnen 24 uur zou komen te sterven, waar zou u naartoe gaan? Hemel of hel? En ik kreeg een flyer in mijn handen gedrukt. En dit bracht me voor me apropos. En ik ben weer teruggegaan. En toen heb ik contact genomen met hier in deze kerk. En zo heb ik de Heer Jezus leren kennen. Halleluja. En dan vliegt deze predikant naar een ander gedeelte in Australië, naar Perth. En hij spreekt er in de gemeente en de ouderling of oudste van die gemeente neemt hem daarna naar huis om samen te lunchen. En die predikant zou vragen, hoe ben je tot bekering gekomen? Hij zei, nou goed, ik ben opgegroeid in deze kerk. Ik heb alles meegedaan, zo deze kerk opgebouwd. Maar 3 jaar geleden moest ik voor zaken naar Sydney. En toen liep ik in St. George Street. En dan kwam er een mannetje naar me toe. En die ze had in verfromvaart een religieus pamfletje stuurde me. Ik was helemaal, en die stelde me een vraag. Als ik binnen 24 uur zou komen te overlijden, of ik wist waar ik naartoe zou gaan, naar de hemel of hel. Ik was boos op die kerel. En helemaal verontwaardigd ging ik terug naar huis. En ik had een gesprek met de predikant. En die uitte zijn zorgen over mijn geestelijk leven. Of ik wel een persoonlijke relatie had met Jezus. En deze predikant leidde me in het zondagsgebed. En sindsdien ben ik wederom geboren. Deze predikant gaat weer terug naar Engeland. En daar komt hij op een grote bijeenkomst van allerlei voorgangers en predikanten. En in zijn onderwijs, in zijn prediking, noemt hij op een gegeven moment het getuigenis van deze 3 mensen in Australië. En na afloop komen er 3 of 4 predikanten naar hem toe. Dat is mijn getuigenis. In St. George Street, Sydney, Australië, zo'nzelfde man, met diezelfde vraag, met zo'nzelfde pamfletje. Francis Dixon gaat naar een zendingsconferentie in het Caribisch gebied. 1000 zendelingen zijn daar aanwezig. En hij spreekt daar met de leider. En wat is zijn bekeringsverhaal? Je kunt het al raden. Een paar maanden later gaat hij naar India. Een nog grotere zendingsconferentie. 5000 missionarissen. En die bereiken tienduizenden, honderdduizenden mensen in India. Verschillende van hen, hetzelfde getuigenis. Deze pastor Dixon gaat opnieuw naar Australië, naar Sydney. En hij vraagt aan de baptistenpredikant, de lokale predikant daar, kent u deze man? Die evangeliseert, die mensen aanspreekt met deze vraag. Of ze weten of ze behouden zijn. Of ze naar de hemel of de hel gaan. Hij zei, ja, die ken ik. Hij doet het niet meer. Hij is erg zwak. Hij is ziekelijk. Maar laten we naar hem toe gaan. Dus ze gaan naar deze oudere man toe. Drinken een kopje thee. Hij kan bijna zijn thee niet goed drinken vanwege de Parkinson. En deze baptistenpredikant vertelt het getuigenis van wat hij gehoord heeft, wereldwijd. En deze oudere man wordt emotioneel. Hij zegt, zal ik je mijn getuigenis eens geven? Ik was bij de marine. Ik deed alles wat God verboden had. En ik maakte het, een van mijn zeelieden, het leven enorm zuur. En in een moment van crisis in mijn leven was het juist deze persoon die mij bemoedigde, die me hielp. En hij leidde me tot Christus. En hij zei, dat was zo'n verschil van dag en nacht. De liefde van Jezus in mijn leven gekomen. Dat ik een belofte gedaan heb aan de Heer. Heer, zolang ik kracht heb, zal ik proberen 10 personen per dag aan te spreken. om heel eenvoudig het evangelie te vertellen. Maar u bent de eerste van wie ik nu hoor dat dat vrucht heeft opgeleverd. Ik heb nog nooit iemand gesproken die door middel van mijn getuigenis tot bekering gekomen is. Je kunt het getuigenis op YouTube, staan verschillende filmpjes met hetzelfde getuigenis. Gewoon als je St. George Street Testimony, dan kun je het gewoon opzoeken. Het duurt ongeveer 8 minuten. Er staan verschillende versies. Deze man, Frank Jenner, is 77 jaar oud geworden. Er is een getuigenis, ik weet niet, sommige dingen die wisselen wat, maar hij heeft volhard tientallen jaren om mensen aan te spreken op St. George Street. Hij zag dat was hij voelde dat is de beste plek om mensen gewoon aan te spreken. En hen te confronteren met die best confronterende vraag. Nooit tot de dag dat die baptistenpredikant bij hem kwam op bezoek, toen hij al gestopt was ermee en hij vanwege zijn ziekte en hoge leeftijd het niet meer kon doen, hoorde hij van de vrucht. Er is uitgerekend dat meer dan 100.000 mensen zijn zo tot geloof gekomen. Mensen die door zijn getuigenis tot geloof gekomen zijn. Ik ben nog te vergeten, er was op een gegeven moment ook een lege predikant. Die was ook tot bekering gekomen. Daarna is de lege predikant geworden. Er zijn zendelingen die daardoor ook evangeliserend werk zijn gaan doen. Meer dan 100.000 mensen zijn zo tot geloof gekomen. Gewoon door het volharden in datgene wat je ervaart, dit is wat ik op mijn hart heb, dit is wat ik aan de Heer beloofd heb. Ik vind het een prachtige getuigenis. En het bemoedigt ook, als we soms geen vrucht zien op bepaalde dingen. Maar God gaat ermee door. Gebed heeft zin. Ook al zie je niet altijd de vrucht nog daarvan. Getuigen heeft zin, ook al zie je niet de vrucht. God werkt het uit in levens en harten van mensen. Laten we volharden tot het einde. Laten we lief hebben tot het einde. Laten we de hartsgesteldheid hebben van een aanbidder tot het einde. Was mooi. Frank, kom even naar voren. Realiseer me. Frank, dit was ook een evangelist Frank.
Ja.
Even wachten, Frank. Ik zal het even inladen. Was mooi. Laatst waren Frank en ik even in het ziekenhuis. We zijn bij zuster Isabel geweest. En ook naar Angela Domen. En we hadden het op ons hart om avondmaal te vieren. Dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment was ik nog wat met Angela aan het praten. En opeens was ik Frank kwijt. Was Frank eerst met één patiënt tegenover een praatje aan het maken. En toen de vrijmoedige vraag, mag ik met u bidden? En ik ving dat zo op in mijn, heel vriendelijk, heel beleefd, helemaal niet opdringerig, gewoon heel gezellig. En ja hoor, dat was goed, werd goed gevonden. En opeens was hij weg en dan stond hij weer bij een andere patiënt. Een praatje maken, mag ik met u bidden? En bemoedigen en daarna, op een gegeven moment kwamen we nog terug, maar die mensen heel vriendelijk groeten. En ook de andere familieleden die erbij zaten. Ik vond het mooi. Frank die gaat, dat wil hij niet zeggen hoor, maar dat zal ik voor hem zeggen. Je mag het zo dadelijk aanvullen. Volgende week gaat Frank een training doen. Voor 3 weken. Hoe noem je het ook alweer? Ja, dat is een zendingsorganisatie die gewoon een stuk toerust geeft in om in vrijmoedigheid uit te stappen in evangelisatie. Om mensen aan te spreken, om ook te bidden met mensen. En dus daar gaan we straks ook voor bidden, dat het een goede tijd zal zijn voor jou en het team. En Frank die heeft ook nog een getuigenis van zichzelf wat de Heer gedaan heeft.
Goedemorgen allemaal. Staat hij aan? Nee.
Ja, hij staat aan.
Ja,
Nou, het is ook weer geen toeval. Hè? Bij de Heer is niets toeval, want als je ziet hoe dat God werkt, dat Arthur dit toevallig dan weer voorbereid heeft om getuigenissen te vertellen, dat hij mij dan weer roept, dat is geen toeval. Drie maanden geleden ben ik op normale consult geweest bij de tandarts, nou wat gaatjes vullen. Maar ik had ook ergens last van mijn kiezen aan de achterkant. De dokter of de tandarts heeft een foto gemaakt. Oei, 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 zegt hij. Ik ga daar niets aan doen. Ga maar naar het hospitaal. Op het hospitaal hebben ze ook nog een keer foto gemaakt. Ja, meneer, zegt hij, u hebt een grote ontsteking op je wijsheidsstand, verstandskies. Ja. En die moet eruit. En niet alleen deze moet eruit, maar die tand ervoor moet er ook uit. Dus dat was het gegeven van de dokter. Ja, en ik had best veel pijn. Ik had veel last. En zo, ik had een datum gepland op 26 april, dat dus die tand of die tanden eruit moesten. Maar ik had geloof en ik had al 2 maanden ervoor had ik best veel pijn. Ik zei, Heer, ik ga dat niet redden, ik moet nog 2 maanden. Ik heb mezelf mijn handen opgelegd, Heer, ik bestraf deze ontsteking in Jezus' naam en ik ben in geloof te gaan in wandelen. We hebben nog een paar keer met de bidstond ervoor gebeden. Ik ben naar het hospitaal gegaan afgelopen woensdagochtend. Ik moest er heel vroeg zijn. Ik vroeg al gelijk aan de receptioniste van, ja, ik wil eerst een foto. Ja, zegt die receptioniste, dat doen we niet. U wordt gelijk in behandeling genomen. U wordt geopereerd. Stond daar een dokter naast van, meneer, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik wil eerst een foto, want het is 2 maanden geleden. Nee, zeggen ze, 2 maanden geleden is die foto gemaakt. We gaan nu opereren. Ik zei, ja, maar ondertussen kan er toch al veel gebeurd zijn in 2 maanden. Ik wil toch even constateren dat het genezen is. Ik zeg, ja, ik had ervoor gebeden en ik geloof dat het genezen is. Ja, 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 zegt hij, moet je bij de dokter zijn. Ga maar in de wachtzaal. De derde persoon kwam, weer een assistente. Meneer, u weet dat u gelijk in de operatiekamer gebracht wordt? Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ik wil eerst een foto. Ja, ja, maar dat doen we niet. 2 maanden geleden is dat geconstateerd. Ik zeg, nou, ik zeg, het is nu maar 2 maanden later, maar ik geloof, we hebben ervoor gebeden en ik geloof dat het genezen is. Ja, maar dat ken je niet. Een ontsteking gaat zomaar niet weg. Wij gaan je tanden eruit halen. Meneer, weet u ook toevallig welke tanden eruit moesten? Ze vragen mijn naam, ze vragen een geboortedatum, om zeker te weten dat het de juiste patiënt is, de juiste tanden. Nou, ga maar zitten in die stoel. Komt daar weer een verpleegster, de vierde persoon. Kom met de spuit. Ik zeg, ho, wacht eens even. Ik zeg, ik wil eerst de foto. Maar meneer, dat gaat niet, want u moet, die tanden moeten eruit. Die dokter moet zo komen en die spuit moet dus uitwerken, ja? Ja, zegt ze, dan sta ik hier met mijn spuit. Ja, helemaal dag in de war. Pup, die spuit neer, zij weg. Dokter komt eraan. Meneer, wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik geloof dat ik genezen ben en dat die tanden er helemaal niet uit moeten. Maar wilt u alstublieft een foto maken, dat je dat kunt constateren? Ja, nee, zegt hij, dat doen wij niet. 2 maanden geleden hebben we dit geconstateerd, vandaag gaan we opereren. Het was niemand die luisterde. Meneer, wilt u nog geopereerd worden of niet? Ik zeg, ja, ik geloof dat het genezen is. Nou ja, tot ziens dan. Hij gaf mijn hand. Tot ziens. Audu, bedankt, zegt hij. Ik zeg, was het dat dan? Ja, zegt hij. Dus ik ben naar buiten gegaan. Audu, receptioniste. Audu, tot ziens. Ik heb dat in geloof gedaan. Een stap in geloof gezet dat mijn kaak, mijn tanden genezen waren. En het zag er niet goed uit, want het deed echt heel veel pijn. Er zat een ontsteking. Er zat ook een bacterie. Die bacterie... Een bacterie dat stinkt, dat is niet prettig in je mond. Maar het is helemaal weg, helemaal weg. Dus prijs de Heer, alle eer aan God. Amen.
Halleluja, dankjewel. Blijf even staan. Ja. Joram, ik zou het fijn vinden als jij met het aanbiddingsteam een lied uitzoekt. En dan stel ik voor dat we met elkaar gaan staan. En dat we met elkaar gewoon ons uitstrekken naar de Heer Jezus. Hij is hier met zijn Heilige Geest. En ik vertrouw er ook dat de Heer ook gewoon bepaalde dingen ook in je hart bevestigd hebben of aangesproken zijn. Waar je merkt van ja, Heer. En dat we dat gewoon aan de Heer geven. En dat we ook na dat lied wat we dan zingen ook de gelegenheid krijgen om wellicht te reageren. Misschien wil je zeggen, van, ik heb gebed ergens voor nodig. Ik wil een bepaalde keuze maken. Ik wil een stap zetten naar de Heer toe. Ik heb gebed nodig voor een aanraking of voor genezing. Of, en dat we gewoon... Hier, de Heer is hier en Hij wil ons bemoedigen. in onze ziel, in onze geest, in ons lichaam. En dat we zeggen, Heer, hier zijn wij en we verlangen gewoon dat U werkt. U bent nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Dat we dankbaar zijn dat Hij nog steeds ook aanraakt. Ook met genezing. Ook met kracht in onze ziel.